Maar de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.
Verander dat nou. Probeer daar nou in te raken. En ga niet meteen, denken dat je...
Blijf je me brullen of ga je iets doen?
Dan moet je dat eens veranderen. Dat is dan de strekking van het verhaal wat ik ophaal.
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Zeg, mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan?
Hartelijk welkom bij deze aflevering van het praatprogramma Mag het ergens over gaan? In dit programma, dat elke zondag te beluisteren is, komen mensen aan het woord uit heel verschillende achtergronden, maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn het gewend om na te denken. Het thema van dit programma is verandering en ik hoop dat we door dit programma een beeld krijgen van de kansen die deze tijd waarin alles lijkt te bewegen ons biedt. Dit programma wordt opgenomen in de gehoorzaal van Tijlers Museum en dat is een hele passende locatie omdat hier in deze zaal sinds de tijd van de verlichting vragen zijn gesteld en beantwoord die hebben bijgedragen tot een beter begrip van de wereld om ons heen. Mijn gast van vandaag is Maurits Groen. Hij studeerde politicologie maar raakte al snel betrokken bij Milieudefensie. Hij werd er hoofdredacteur van het blad Milieudefensie. En toen niemand zich nog ernstige zorgen leek te maken over het milieu, voorzag hij de problemen waar wij mee te maken zouden krijgen als wij op dezelfde voet zouden blijven consumeren. Inmiddels heeft hij een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in onderwerpen rond milieu en duurzaamheid. En zet hij zich met hart en ziel in om de wereld duurzamer te maken. Eergisteren was hij nog in Wenen, waar hij sprak met Bill Clinton. En vandaag is hij hier. Hartelijk welkom, Maurits.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Om gelijk maar met het laatste te beginnen. Wat moest jij in Wenen, wat moest jij met Bill Clinton?
Ik ben vorig jaar heb ik Clinton gesproken in New York. En toen vertelde ik hem over een solar ledlampje. Dus een lampje wat heel efficiënt is, ledlampje op zonne-energie. Wat wilde gaan maken voor mensen die ze dat normaal gesproken helemaal niet kunnen permitteren. Mensen die per dag minder dan $2 per dag verdienen. En die zich nu moeten behelpen met kerosinelampjes. Die giftig zijn, ongelooflijk gevaarlijk. 16.000 kinderen per dag verbranden gewoon voor hun leven. Of overlijden zelfs door ongelukken met kerosinelampjes. Het is slecht licht, het is heel duur. Veel CO2, kortom, heel ellendig. Terwijl ze mensen in die gebieden juist vaak heel veel zon hebben. Maar zich niet kunnen permitteren om een lampje aan te schaffen dat die zon kan gebruiken. Nou, we waren toen bezig met het ontwikkelen van dat lampje. Ik heb met hem gepraat en zegt, nou, dat lijkt me onder andere perfect voor Haiti.
Kom jij aan, als ik wil Bill Clinton ook wel spreken over een aantal onderwerpen, maar ik heb zijn nummer niet. Ja, ik heb zijn telefoonnummer niet. Hoe kom jij in contact met iemand als Bill Clinton om daarover te kunnen praten?
Nou, wat je net al zegt, ik hou me al een jaar 35 met duurzaamheid bezig in de meest brede zin van het woord. En dan ontwikkel je een netwerk. Nou ja, en dan kom je wel eens iemand tegen.
Oké, goed. Dus dan spreek je hem over dat lampje en dan?
Nou kijk, hij is de oprichter van het Clinton Global Initiative. Hij heeft de Clinton Climate Foundation opgericht. Dus hij is actief op een groot aantal terreinen die raken aan of zelfs overlappen met datgene waar ik mee bezig ben. En die man heeft natuurlijk contacten. Die kan overal binnenkomen. En als je met hem kunt samenwerken en hij ziet dat het een integer goed verhaal is, dan is hij daartoe bereid in principe.
Oké, dus jij spreekt hem over dat lampje, wat overigens het Wakka Wakka lampje heet. Het is vorige week gepresenteerd, anderhalve week geleden hier in Haarlem.
Ja, eerst ging ik naar wethouder Rob van Doorn. Ik dacht, voordat ik naar Bill Clinton ga, eerst, ik woon in Haarlem. Het is een Haarlems bedrijf, we gaan eerst naar Rob van Doorn.
Ja, het is Think Global, Act Local.
Die zit er actief voor in en waar directie, ja.
Ja, dus dat lampje is inmiddels, dat is een feit, dat is er ja. en is ontwikkeld. Heeft Bill Clinton toen destijds bij dat gesprek wat hij met jou had over dat lampje en over de ontwikkeling daarvan, heeft hij toen gezegd van kom eens terug over een jaar als het af is, hoe gaat zoiets?
Nou, het is een half jaar geworden, ongeveer. Nou, de facto wel, ja. Twee jaar geleden was er een enorme aardbeving in Haiti, kan je nog herinneren. Zo'n beetje de hele Port-au-Prince compleet plat. En hij is toen tijdelijk het hoofd geweest van een commissie die geprobeerd heeft om dat allemaal in goede banen te leiden. Haiti heeft een rampzalige regering. En die waren al helemaal niet in staat om deze ramp om het aan te pakken. Mm-hmm. Een reddingsorganisatie, dus hij heeft zich heel intensief daarmee bemoeid. Hij heeft gezien wat een gigantische ellende zich daar ontvouwde. En zelfs na twee jaar, dat was toen ik hem dus in september sprak, toen waren er nog meer dan 500.000 mensen die gewoon na twee jaar elke dag gewoon op straat kampeerden, s'nachts en alles. Nou, dan is om 7:00 is het gewoon donker in Haiti. Dan wil je dus geen vrouw zijn die daar in haar eentje, want je bent mensen, er zijn honden, ik weet niet hoeveel mensen omgekomen. die hebben dus helemaal niks. Nee. Dus hij zegt, nou, als je, en zonder genoeg, als je staat bent om met zo'n lampje alle mogelijke doelen te vervullen, onder andere veiligheid om maar eens mee te beginnen, nou, dan wil ik daar heel graag aan meewerken.
Oké, nu is het lampje, ik zei het al, is af. Dan ga je er mee naartoe, naar Bill Clinton. Hij was in Wenen, hij was, even voor alle duidelijkheid, hij was niet op vakantie in Wenen. Wat was er in Wenen dat hij daar was en wie waren er nog meer?
Er was een jaarvergadering van het Center for Global Dialogue and Cooperation. Dat is een organisatie die fungeert als een soort van denktank, een informeel netwerk van mensen op enig niveau. Er waren allerlei presidenten, premiers, directeur van de centrale bank van over de hele wereld. Van Zimbabwe tot en met Kosovo en van Rusland tot en met de Verenigde Staten. Je hebt het gepraat over democratie en over energie en over de relatie tussen die twee. Het fungeert een beetje als een soort van voorportaal voor zeg maar de grote actuele politiek. En mensen praten, ontmoeten elkaar daar zonder de directe druk van er moet nu morgen een beslissing genomen worden over een politiek vraagstuk waarbij elke komma of elke hoofdletter in een verklaring een revolutie kan veroorzaken of de val van de financiële positie van een land of wat dan ook. Maar je moet natuurlijk een soort van voorportaal hebben van intelligente mensen met invloed en met een enorm netwerk die dan met elkaar samenkomen om echt dieper over die dingen te kunnen doordenken.
Oké, dus dat is gebeurd in Wenen nu. Hoe lang duurt iets? Is dat 2 dagen?
2 dagen, ja.
Er wordt 2 dagen over gesproken. Komt daar concreet iets uit? Komen die mensen nader tot elkaar? Of wordt er nog iets afgesproken? Behalve dan, we zien elkaar over een jaar weer om er verder over te praten.
Nou, wat ik zou, het heet Dialogue and Cooperation. Mm-hmm. Aanvankelijk opgericht vanuit Oost-Europa, omdat daar natuurlijk de democratische ontwikkeling in de kinderschoenen staat. Bovendien enorm onder druk door de financiële crisis. Voor je het weet krijg je allerlei centrifugale politieke krachten. En dat zie je in Griekenland bijvoorbeeld. Hè, waar zowel extreem links als extreem rechts een flink gedeelte van het politieke spectrum nu vertegenwoordigen. Dat heb je in Oost-Europa natuurlijk structureel al. Waar behoorlijk arm, hè, Bulgarije, Roemenië, noem maar op. Ja, dat zijn ongunstige omstandigheden om een fatsoenlijke maatschappelijke ontwikkeling te kunnen beginnen. Nou, hoe ga je dat aanpakken? En hoe doe je dat op een zodanige manier dat landen wel op eigen kracht, maar gesteund door. Het is niet een enorme bak geld erin flikkeren, bij spreken, en dan maar zien, want dan gaat het per definitie fout. Mm-hmm. Hoe bouw je instituties op? Hoe zorg je ervoor dat er een intelligentia de kans krijgt om zich breed te ontwikkelen? Hoe doe je dat zowel in geleidelijkheid als toch met de haast die de urgentie van de situatie vergt? Nou, mm-hmm. Daar gaat het over.
Ja, want we zitten nu natuurlijk op een punt in tijd dat een aantal crisis samenkomen en elkaar ook beïnvloeden. Hoe beïnvloedt de economische crisis de milieucrisis?
Nou ja, het is een 1-op-1 relatie zou ik bijna zeggen. Er is in de westerse samenleving, en dat is nog steeds tot op de dag van vandaag in een zeer brede kring, het geloof, zou je eigenlijk echt wel kunnen zeggen, dat we economische groei nodig hebben om ook geld te hebben voor milieu en voor ontwikkelingssamenwerking en al dat soort dingen. Terwijl economie en ecologie hebben dezelfde basis, namelijk oikos. Dat het huis waarin wij wonen, dat was vroeger natuurlijk dorp met de omgeving, maar dat is gewoon tegenwoordig de wereld. Mm-hmm. De wereld is een dorp. Mm-hmm. En als je de basis van de economie, die de ecologie is, de hele economie steunt op de ecologie, als je die om zeep helpt, ja, dan is er ook dadelijk geen economie over. En er is een wijdverbreid misverstand dat je een oneindige groei kunt hebben, zelfs een oneindige exponentiële groei, op een eindige planeet. Mm-hmm. De planeet wordt niet groter. De grondstoffen en de resources die we daarin hebben, die zijn voor een gedeelte zijn die fixed. Olie wordt niet meer bijgemaakt, steenkool ook niet. Ja, een termijn van honderden miljoenen jaren misschien. En dat zijn grondstoffen die we dus aan de aarde onttrekken. Er zijn ook natuurlijke grondstoffen die wel zich vernieuwen. Schone lucht, schoon water, vis, hout, noem maar op. Dat wast elk jaar weer aan. Maar als je er zodanig gebruik van maakt dat je de regenerating capacity, de aanwas, dat je die overschrijdt, ja, dan kun je een tijd lang op je natuurlijke kapitaal en op je, je kapitaal wat in de vorm van grondstof in de aarde zit, kun je interen. Mm-hmm. Maar vroeg of laat staat, om het zo even te zeggen, de deurwaarde voor de deur.
Ja.
Dus oneindige groei op een eindige planeet is een volledig fout concept.
Mm-hmm.
En daar beginnen we dus nu flink de gevolgen van te ondervinden.
Ja, nou, we ondervinden de gevolgen daarvan. En toch is iedereen lijkt nog niet echt doordrongen van de ernst van de situatie. We hadden hier vorige week Willem Middelkoop te gast. En als je het hebt over tijd, hij zei van nou, 11:55 is het al lang geweest. Het is al lang 12:00 geweest, maar we zetten iedere keer stiekem die wijzers van die klok een beetje terug, dat we het niet doorhebben. Als je het hebt in termen van tijd, hoe staat het dan met het milieu? Waar zitten we? Is het al 11:55 geweest, net als bij de economie?
Ja, het is een lastig te beantwoorden vraag natuurlijk, want ik ben geen profeet of een ziener. Wat je wel kunt zien is welke wat er tot nu toe gebeurd is en wat de trends zijn. Wereld Natuurfonds, ik zal daar op een andere manier ook nog antwoord op geven, maar houdt al sinds eind 70 jaren een Living Planet Index bij. Die kijkt gewoon wat onttrekken wij aan de planeet, om het even simpel te zeggen. Wat groeit er weer aan? Wat is ons inkomen? Wat is ons kapitaal? En hoe gaat het? Nou, wij leven, als je het vergelijkt met een inkomen. Je hebt $1,000 inkomen of €1,000 inkomen per jaar. Nou, je bent er zeg maar op 25 september doorheen.
Mm-hmm.
Ja, wat doe je dan?
Ja, iemand met een
dan ga je wat van de bank halen. Ja. Ja, dan moet je die komende 3 maanden ruim moet je van je kapitaal leven. Maar als je dan niet denkt van, oh, ik ben op de verkeerde weg. Ik moet naar mijn uitgavenpatroon wat bijstellen tot het in overeenstemming is met mijn inkomen. Dat betekent dat je kapitaal het volgende jaar kleiner geworden is. En dat je dus eerder, omdat je op dezelfde manier doorgaat, dat kapitaal moet aanspreken dat kleiner geworden is. En wat wij doen is, wij passen ons inkomen, onze uitgavenpatroon niet aan ons inkomen. Sterker nog, wij willen groeien. Hè, dat zei ik net. En de groei in West-Europa, wat natuurlijk zo langzamerhand economisch gesproken is van steeds minder belang wordt relatief in de wereld. India, China, Brazilië, Zuid-Afrika, noem maar op, Indonesië, die groeien veel harder. En die zijn in aantal mensen veel groter. Die groei gaat dan met 8 à 10% per jaar. Dat gaat enorm snel. Wij zijn dus niet bezig om die economie bij te stellen. Maar wij zijn van plan als mondiale gemeenschap om nog eens een keer flink op het gaspedaal te drukken. We leven nu op 150% van wat ons inkomen is. Nou, dat gaat niet lang goed. Dat is duidelijk. Maar wij zijn van plan om dat nog eens een keer te verviervoudigen. De komende 25, 30 jaar.
Ja.
Dus dan geven we 6 keer meer uit dan we een inkomen hebben. Nou, dat duurt niet echt lang hoor.
Nee.
En hoe lang weet ik niet. Ik heb Paul Gilding, een Australiër, die een boek geschreven heeft, The Great Disruption, wat ik zelf heb uitgegeven, onder de titel Helden uit Noodzaak, met de provocerende ondertitel hoe onze generatie dankzij de ecologische en economische crisis de wereld gaat redden. Die zegt, ik denk dat geen 20 jaar duurt voordat we echt op een gigantische manier tegen een betonnen muur knallen als wereldsamenleving. Je ziet nu al rampen. En wij zijn zo rijk dat we die nog kunnen afkopen.
Mm-hmm.
Waar mensen dat geld niet hebben. In plekken van de wereld waar het een stuk minder economisch aan toe is. Daar merken ze dat gewoon dagelijks.
Ja, en die betalen eigenlijk de prijs voor onze welvaart. Zo is het. Zoals de komende generaties, als het zo doorgaat, de prijs gaan betalen voor waar wij nu gebruik van maken. Om even terug te komen op die Paul Gilding. Hij heeft inderdaad een boek geschreven. Hij zegt de economische groei moet dus stopgezet worden. Je kan niet zo, de aarde is vol. Je kan niet blijven groeien op deze manier. Nu is dat, heb ik ook van Willem Middelkoop vorige week begrepen, dat het nog best lastig is. Omdat wij te maken hebben met een economie die gebaseerd op schulden maken. Nou, de schulden moeten afgelost worden. Hij heeft een nogal rigoureus plan voorgesteld om alle inkomsten en alle schulden op één grote hoop te gooien en dat te gaan herverdelen. Nou, dat is een utopie, want de mensen zitten nu helemaal niet in elkaar dat ze op die manier willen delen. Dat geldt eigenlijk ook voor die welvaart en voor die groei waar wij in zitten. Hoe krijg je bij de gewone mens die graag zo'n flatscreen tv wil hebben en ook volgend jaar misschien een nog grotere wil hebben, hoe breng je die aan het verstand, om maar even tot de kernvraag te komen, dat dus niet meer kan. Dat de wereld zodanig aan het veranderen is dat je daarmee een schuld opbouwt die je zelf uiteindelijk of jouw kinderen moeten gaan afbetalen.
Ja, ik denk dat, en je kunt natuurlijk, dat ben ik zelf ook mee bezig, met educatie van kinderen. Ik heb een stichting opgericht die theater en educatie over duurzaamheid op de basisschool brengt. Dus dat moet je zeker doen. Mensen voorbereiden, op de hoogte stellen van wat er aan de hand is. Bewust maken van wat er aan de hand is, zodat ze zich beter voorbereid kunnen bezighouden, om het zo maar te zeggen, met de crisis die eraan komt.
Ja, want als ik je daar even mag onderbreken, want dat is de milieubende heet dat. Hè? Jullie gaan langs scholen, groepen 7, dat zijn kinderen van in de leeftijd van mijn zoon bijvoorbeeld, dus ik heb een duidelijk voorbeeld. Hij heeft ook te maken gehad met de milieubende, ze zijn ook bij hem op school geweest. Vond hij ontzettend leuk, heel erg enthousiast, allemaal briljante ideeën, die kunnen zo geïmplementeerd worden met een kompas op de Zuidpool, die blijft draaien, omdat hij had allemaal goede ideeën. Nu leeft dat nog. Hoe zorg je dan dat besef en die bewustwording dat zo blijft? Dat het niet op een gegeven moment als ze naar de middelbare school gaan en er is geen milieubende, dat het dan weer afzwakt en dat het net zo consumenten worden als wij?
Nou, kijk, die milieubende is een particulier initiatief, hè, van mij in dit geval. Eigenlijk zou ons onderwijs natuurlijk ingericht moeten zijn vanuit het besef, wat ik je net al zei, dat de economie steunt op de ecologie. Dus dat je echt op een andere manier gaat kijken. Dat je zegt van economische groei is niet meer mogelijk. Ik denk dat terecht dat het klopt. Wat niet wil zeggen dat er geen economische ontwikkeling kan zijn. Het is niet zo dat we het in een statische samenleving terechtkomen die ontzettend saai is, waar niks meer kan en waar we helemaal niet kunnen genieten van de televisie, wat dan ook. De middelen die ons ter beschikking staan. Laten we alleen al energie nemen, en energie is de basis van alles. Met energie kun je alles transformeren en hergebruiken en noem maar op. Wij hebben een energieprobleem in die zin dat wij een soort van mentale knoppen moeten zetten om eindelijk eens een keer gebruik te gaan maken van de waanzinnige hoeveelheden energie die ons ter beschikking staan. Vanuit de zon,
energie, ja.
Vanuit de geothermie, van de waterkracht, van de wind, noem het maar op. En nu al, terwijl we er eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ons daar nog nauwelijks mee bezig gehouden hebben. Daar zijn een paar grijpstuivers in ontwikkeling, research and development gegaan. Zelfs nu al zijn we in staat om veelvoud op te wekken van de energie die wij nu met onze waanzinnige welvaart gebruiken. Nou, als we dus echt op een andere manier gaan denken en ons daarop gaan richten, ja, dan zijn er echt wonderen mogelijk.
Ja, maar de vraag is waarom. Dat begrijp ik niet. Waarom gebeurt dat niet? Als wij bijvoorbeeld in de Bali zitten in Amsterdam en daar is Paul Gilding is daar te gast en die zit in een panel met onder andere met een Europarlementariër, maar ook met Dick Benschop, de directeur van de Shell. Aimable man, ik kan het leuk vertellen, maar op een gegeven moment blijkt toch dat die man eigenlijk liever wil investeren in boren die nog dieper kunnen boren naar nog meer olie op Antarctica, dan dat hij wil investeren in iets als duurzame energie waar volgens jou, en het lijkt mij een logische verhaal, die kans houdt op moeten. En toch gaan de grote bedrijven zoals Shell, of ze zien het niet, of ze willen het niet zien, en ze blijven op de oude voet verder gaan. Hoe verklaar je dat?
Ja, wanneer gaat een alcoholicus naar de AA?
Ja, maar dat is een ziekte. Is dit dan een ziekte? Is welvaart dus uiteindelijk een ziekte?
Nou, kijk, die Dick Benschop is een aimable man, maar ook een heel intelligent man, die op een positie zit, een maatschappelijk, die omgeven worden allemaal mensen die het met hem eens zijn, basically. Shell is een oliemaatschappij die ongelooflijk niet nog nooit zoveel geld verdiend heeft als nu. En de olieprijs is hoog. Je betaalt bijna 2 euro voor een liter superbenzine aan de pomp. Dus het gaat heel goed met dat bedrijf. Dus je zou zeggen, nou, wat is er aan de hand? En er is nog heel veel gas in de bodem, er is nog heel veel kolen aan de hand. Je refereert aan die discussie in de Bali. De eerste vraag die aan Benschop gesteld werd, die was gebaseerd op de volgende volgende redenering van Gilding in zijn toespraak, daaraan voorafgaand. Hij zegt van de wetenschappers die bij Shell in dienst zijn, die zijn het eens met de klimaatdeskundigen. Die hebben berekend dat wanneer wij meer dan 450 ppm CO2, dat is een beetje technisch, in de lucht krijgen, dat dan de gemiddelde mondiale temperatuurstijging 2 graden is. Nou, dan hebben we 50% kans dat alle ijs van Groenland en alle ijs van West-Antarctica gaat smelten. En dat betekent 13 meter water. Nou, dan staat het hier onder water, hoor. Dat onderkennen dus die wetenschappers van Shell. Die onderschrijven dat. 50% kans. Dus ik wist dat ik wat meer loten, dat ik 50% kans had om de staatsloterij te winnen, dan deed ik dat. Dus wij gokken eigenlijk nu al op basis van het maximaal haalbaar geachte scenario, want dat onderschrijven ze dan, daar moeten we niet boven. Dan nemen we dus een 50-50 kans met onze beschaving. Dat is nogal wat. Maar goed, zelfs dan, als je dan op een bierveldje uitrekent, dat is helemaal niet zo moeilijk, hoeveel CO2 er dan nog bij uitgestoten mag worden om daar niet boven te komen, dan betekent dat de facto dat 3/4 van alle olie, kolen en gas die al ontdekt is, niet wat bijkomt, wat er nu al ontdekt is, waar mensen weten dat is winbaar tegen economische kosten die niet betaalbaar zijn, dat die gewoon de grond moet blijven. Dat betekent dus dat 3/4 van het bedrijf Shell en Esso en BP en noem ze maar op, niet bestaat. Probeer je voor te stellen. Als de baas van Shell dat echt tot zich laat doordringen, ja, dan springt hij of van de flat. Of hij zegt, jongens, we moeten als ze zo de mieter geen olie, ons veranderen, ons transformeren, een transitie maken van een oliemaatschappij naar een energiemaatschappij. Want mensen zitten niet op olie te wachten. Die willen licht, die willen warmte, die willen kunnen koken. Het gaat niet om de kilowatturen en de kubieke meters. Ze willen de functie die energie kan vervullen. Ja. Nou, als ze dat zouden doen, dan is dat nog moeilijk genoeg. Dan kost dat, neem het voorbeeld van DSM, die dat al in gang gezet heeft 30 jaar geleden en daar nu heel succesvol mee zijn. Zo'n supertanker, die krijg je niet in een kwartier op een andere koers. Dan moet je zo snel mogelijk mee beginnen om die koers te beginnen te veranderen en dan kom je heel ergens anders uit. Maar dat vergt een soort van revolutie die, gegeven de omstandigheden dat het fantastisch gaat met Shell, helemaal niet aan de orde is. Dat zien ze helemaal niet. Dus op het moment dat hij dat als directeur zou roepen, nou, dan wordt hij gewoon ontslagen.
Ja.
Simpel. En bovendien, ja, die man die ontleent natuurlijk gewoon prestige, mooi inkomen. Het zou simpel zijn,
Maurits. Want ook Dick Benschop, die heeft kinderen, weet ik toevallig. Want die waren mee naar de Bali. Of die gingen in Amsterdam uit, weet ik veel. Je zou toch denken dat aan... Zelfs Dick Benschop is gewoon een mens met kinderen. En die ook waarschijnlijk een goede toekomst wenst. Waar begint het dan? Ik bedoel, wanneer gaan mensen op een andere manier... Ik denk
als zij kinderen echt vragen gaan stellen aan hen. Ik bedoel, dat is het
pap,
mooie
van
mensen.
Pap, waar ben je mee bezig?
Ja.
Ja.
Heel simpel.
Maar is er een mogelijkheid
op het moment,
voor...
Op het moment dat... Gilding zei iets heel radicaals. Ik heb een paar dagen met hem opgetrokken. Ik heb onder andere over dit vraagstuk heel erg met hem zitten doorpraten. Ik stelde ook die vraag, hoe kan zo'n Benschop... Hij zegt, ja, dat is gewoon diepe ontkenning van wat er aan de hand is. Mm-hmm. Dat is gewoon, het is bijna onmogelijk voor die man om over zijn eigen schaduw heen te springen. Dus wanneer verandert wat? Ja, als zijn kinderen op een gegeven moment die vraag gaan stellen. Mm-hmm. Hij zei, Gilding, ik vind eigenlijk het punt, ik ben aan het overwegen of ik niet een oproep moet doen. Hij is een invloedrijke man, hè? Hij heeft op de TED Talks, een van die beroemde spreeksbijeenkomsten, heeft hij in maart een verhaaltje gehouden. Nou, binnen een week was dat 500.000 keer bekeken, dan heb je enige bekendheid, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik overweeg of ik niet een oproep moet doen voor jonge, briljante academici om niet meer voor oliemaatschappijen, voor fossiele brandstofmaatschappijen te gaan werken. Omdat, dat is nu onvoorstelbaar. Hij zegt, ik voorzie dat wij, zoals we nu in Griekenland worden de politici die destijds heel gemakkelijk wegkwamen met, sterker nog, geprezen werden om het feit dat ze Griekenland de EU binnenloodsten en dat ze fantastische projecten, wegen aanlegden, weet ik het, om het geld wat eigenlijk niet bestond, die daarvoor geprezen werden. Ik voorzie de tijd, en dat gaat geen 30, 40 jaar duren, dat mensen in de directie van bedrijven als Shell gewoon voor een rechtbank komen, een soort van Nuremberg-tribunaal, als wij zien wat de gevolgen zijn van het handelen wat zij doelbewust, terwijl ze wisten wat de wetenschap zei, hebben doorgezet, dat zij ter verantwoording geroepen worden. En ik overweeg om mensen, briljante mensen, te vragen hun carrière niet bij dat soort bedrijven te beginnen, omdat ze daar in dat beklaagde bankje terecht gaan komen. Omdat het moreel, zo langzamerhand, onhoudbaar is om dat te blijven doen.
Denk je dat dat reëel is? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld naar het Kyoto-verdrag, wat in 1997 is ondertekend door 55 landen, geloof ik. Rusland die was een beetje laat. Die kwam, geloof ik, 9 jaar na dato nog eens een keer met zijn ondertekening. Daarin wordt bepaald, het Kyoto-bedrag, daarin wordt bepaald hoeveel emissie er mag zijn. Hoeveel CO2 er uitgestoten mag worden per land. Nou, dan ontstaat er een emissiehandel tussen landen. Op het moment dat landen die emissie overschrijden, zou je zeggen, nou, zo'n verdrag heeft alleen maar zin op het moment dat er sancties tegenover staan. Op het moment dat die landen gesanctioneerd worden, op het moment dat ze het overschrijden. Maar die zijn er niet. Dus
Maar we hebben geen wereldregering. En ik vind, ja, de mensheid is met een enorme worsteling bezig om te kijken hoe het zichzelf zo kan organiseren dat we ook op lange termijn een toekomst voor ons als soort hebben. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk een onwaarschijnlijke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor we in staat zijn geweest om dingen te ontwikkelen. Onwaarschijnlijk. We vliegen, we kunnen boren op 5 kilometer. Er zijn ongelooflijke prestaties hebben we als mensheid weten neer te zetten. Ik vind de Europese Unie ook een monument van de kracht van mensen om. Het is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen dat 500 miljoen mensen, kan van mij betreft niet vaak genoeg gezegd worden, op een vreedzame wijze, heel geleidelijk, op een heel vergaande manier zijn gaan samenwerken en daar ook allemaal individueel, de een meer dan de ander, en daar kan discussie over zijn, welvaart aan hebben ontleend. Terwijl je zulke verschillende achtergronden en geschiedenissen en soms ook hele tegenstrijdige geschiedenissen, oorlogen met elkaar gevoerd hebben, dat we in staat zijn geweest om op een relatief snelle manier zo'n vergaande profijtelijke manier van samenwerking te bewerkstelligen. Natuurlijk gaat dat met bureaucratie en af en toe kunnen dingen efficiënter en misschien wordt er geld over de balk gesmeten. En wat denk je van die vertalingen? Je moet een hoop gedoe allemaal, het zal best waar wezen, maar een oorlog is duurder hoor. Nog los van de menselijke
ellende. Toch is het kwetsbaar, hè, Europa. Toch is het kwetsbaar. Nogmaals, dat gesprek met Willem Middelkoop vorige week toonde dat ook wel aan. Op het moment dat de zaken schaars worden en dat er krapte ontstaat, dan kan het wel eens gebeuren dat die landen die nu nog vreedzaam met elkaar omgaan, omdat we dat nu eenmaal hebben afgesproken op papier, dat die elkaar naar de strot vliegen. Op het moment dat het gaat over geld, op het moment dat het gaat over grondstoffen, dan is die zekerheid die we hebben opgebouwd in Europa niet meer zo ontzettend zeker. Hoe kan je nou ondervangen dat mensen, hoe kan je dat ondervangen? Hoe kan je ervoor zorgen dat uiteindelijk, in mijn optiek, en ik ben vrij simpel daarin, de enige manier waarop je die crisis nog kan bezweren, de monetaire crisis, maar ook de milieucrisis, is door samenwerking. Maar mensen blijven elkaar, als het erop aankomt, toch uiteindelijk bevechten. Gaat het toch het eigen volk?
Ik kom dus net van die conferentie. Dialoog en samenwerking, daar gaat het gewoon om. Mensen moeten een zodanig belang bij elkaar hebben dat ze het wel uit hun hoofd halen om elkaar de hersens in te slaan. Omdat ze dan zichzelf ook heel erg benadelen. Ik bedoel, ik ben met die milieubende die je net noemde nu ook bezig om te kijken of ik klassen en scholen in Haarlem echt kan verbinden. Letterlijk kan. Het zijn hun digitale buurkinderen in Moetaren. En Haarlem heeft al 20 jaar een stedenband met Moetaren. Om die band te intensiveren, dat kan dankzij internet. Via Skype en via noem maar al die middelen die er zijn. Dat ze echt wekelijks contact hebben met elkaar. Dat ze samen opgroeien, dat hun digitale buurkinderen zijn. 1 klik verderop. Prachtig was dat de premier van Zimbabwe met een paar mensen van zijn kabinet, die waren ook in Wenen. Ik heb daar heel intensief mee gesproken, heel grappig. Nou, ik ga daar binnenkort naartoe om echt die band gewoon te verstevigen. Volgens mij is dat de enige manier. Mensen moeten, het moet je familie worden. Dan kun je af en toe ook je familie wel de hersens inslaan.
Ja,
je voelt wel die band, die betrokkenheid op elkaar.
Oké, nou ik wil jou heel graag geloven. En ik weet dat die stedenbanden oorspronkelijk zijn opgericht na de oorlog. Juist met als doel dat op het moment dat je een zusterrelatie hebt met een andere stad, met de inwoners van die stad, dat je elkaar dan minder snel te lijf zou gaan. Dat is eigenlijk, vlak na de oorlog is het allemaal bedacht. Zou het zo simpel kunnen zijn dat je door elkaar te begrijpen en interesse te tonen in elkaar en dat je daarmee die problemen kan oplossen en dat je elkaar dan uiteindelijk misschien niet naar de strot gaat vliegen? Ja, is het zo simpel?
Het is natuurlijk een begin. En wat ik net al zei, je moet ook een belang hebben bij de relatie met de ander. Dus je moet het zo lang. En de Europese Unie, waarom is het nu zo lastig om Griekenland eruit te gooien, om het zo maar even heel simpel te zeggen, zelfs als je dat zou willen. Dat kost ook onszelf gigant. Dit is een ontwikkeling waarvan je de gevolgen totaal niet kunt overzien. Nou, wat is Griekenland nou helemaal? Dat is een soort vakantieoord waar 10, 12 miljoen mensen wonen. Met een economie die niet te vergelijken is met die van Nederland. Al helemaal niet in Europa. In de Europese Unie met 500 miljoen mensen. Dat kan gewoon eigenlijk helemaal niet meer. Het is misschien ook maar goed ook. Waarom wil Bulgarije, waarom wil Kosovo, waarom willen jullie allemaal bij de Europese Unie? Niet alleen omdat ze hier allemaal geld vandaan kunnen halen, maar omdat ze zich ook willen verzekeren van een verbondenheid met een veel groter geheel. die het onmogelijk maakt voor, stel dat Rusland weer ooit in zijn hoofd zou halen om daar de USSR van te maken en dat in te pikken. Je ziet het in Georgië, heb je natuurlijk die bloedige oorlog gehad, heel moeilijk allemaal. Zij weten maar al te goed hoe makkelijk het is dat de boel ontspoort, dat er een dictatuur ontstaat. De ontwikkeling in Rusland zelf onder Poetin helemaal niet om vrolijk van te worden. Ik sprak heel intensief met een vrouw uit de Oekraïne die ook bij die conferentie was. Na 2 jaar met 2 dagen met haar opgetrokken te hebben. Indrukwekkende vrouw, moet ik zeggen. Zei ik van, heel onbeleefd, ben Nederlanders, mag ik je best vragen. Hoe oud ben jij eigenlijk? 26. Nou ja, ongelooflijk. Zij hebben zo het besef wat wij doen, dat doet ertoe. Dat wij onderwijs hebben is niet vanzelfsprekend. Dat wij een persvrijheid hebben, hij is er bijna niet. Als ik mijn mond open doe, kan ik zomaar in elkaar slagen. In de gevangenis, de voormalige premier is tot 7 jaar veroordeeld na een politiek proces, gewoon om eruit de weg te ruimen. Die zijn zich zo bewust van de waarde van wat wij voor vanzelfsprekend achten, gewoon for granted nemen, dat die willen graag bij die grote familie, noem ik het dan maar eventjes, tussen aanhalingstekens, van Europa horen. En die willen heel graag zodanige banden aangaan de fabric, hoe moet je dat zeggen, dat weefsel, dat niet meer zo makkelijk uit elkaar getrokken kan worden.
Oké. Nu kan ik me voorstellen dat je hebt dus juist 2 dagen daar in Wenen gezeten. Ik word daarvoor niet uitgenodigd, dat vind ik ook helemaal niet erg, maar goed, het zou kunnen. Hè? Maar allemaal andere mensen wel, dat is toch een soort van elite. Je hebt het over de politieke elite, je hebt het over de intellectuele elite. Ik weet niet of de financiële elite ook vertegenwoordigd was.
Zeker, ja.
Nou, die zitten met elkaar te praten over dingen die ons aangaan. Hoe maak je nou die vertaalslag? Ik heb de indruk dat over dit soort vraagstukken op hoog niveau heel goed wordt nagedacht, met name, en gesproken. Maar dat de vertaalslag naar de gewone burger, dat die moeilijk te maken is. Moet zoiets als bijvoorbeeld duurzaamheid en het belang van duurzaamheid, moet dat niet veel meer op individueel niveau elke dag herhaald worden dat het van levensbelang is dat we nu gaan handelen en dat we ons nu anders gaan gedragen. Die cultuuromslag, moet dat niet op een grondbegin?
Nou, het is natuurlijk NN. Ik bedoel, vertel je net al met die milieubende, dat zijn kinderen van de basisschool. Hier in Mutare in Zimbabwe. En ja, die denkt, het is heel belangrijk dat netwerk is, samenwerking. En dat er op elk niveau is en dat die elkaar ook raken. Ik bedoel, ik was daar dan toevallig, maar wij zitten hier te praten voor de radio. Er zitten mensen in de zaal. Morgen ben ik weer aan de slag op mijn bedrijf. Vanmiddag trouwens ook nog. Dat raakt elkaar. En dat is ook heel goed dat gebeurt. Je kunt daar niet met een paar miljoen mensen in die zaal zitten. Dat is juist heel goed om de diepte in te kunnen gaan met mensen die buiten, wat ik net al zei, buiten de schijnwerpers. Er is geen pers aanwezig. Er zitten wel persmensen in. De baas van de Europese Broadcasting Union was daar ook, om wat te noemen. Een van de top talkhosts van de West-Duitse Rundfunk, die zat het geld voor. Er waren wel degelijk journalisten aanwezig. Maar
ja, want ik wist er niks van trouwens, van die bijeenkomst. Heb ik dat gemist of wordt dat gewoon niet groot aangekondigd?
Nee, het is gewoon een bijeenkomst van een vereniging, zou je kunnen zeggen, waar je voor uitgenodigd wordt. Juist, soms is het handig om Chatham Rules, zoals het dan heet, te hanteren. De deur is dicht. Je kunt je daardoor vrij uitspreken. Je wordt niet publiekelijk herinnerd aan uitspraken die je daar gedaan hebt. Want als je dat wel doet, ja, dan ga je gewoon heel voorzichtig uitdrukken. Dan ga je niet verder dan wat veilig is om in het publieke domein aan de orde te stellen.
Oké, Maurice, wat is er gezegd achter die gesloten deuren? Dat wil ik nou wel eens weten natuurlijk. Zijn er nog enorm belangrijke uitspraken gedaan?
Nou, ikzelf, het ging over democratie en energie. En dat lijkt in eerste instantie een hele merkwaardige combinatie. Aan de andere kant, energie zorgt ervoor dat het levensbloed van de economie. En als het niet goed gaat met de economie, nou, daar hebben we het net al over gehad. Dan is de tijd niet ver dat mensen elkaar op een gegeven moment de hersens gaan inslaan. Eerst politiek en misschien later ook zelfs letterlijk. Dus er is een hele duidelijke relatie tussen die twee. Hoe staat dat daarmee in de verschillende landen en werelddelen? En wat kun je eraan doen om te voorkomen dat de boel uit de hand gaat lopen? Nou, een van de dingen die ik heel interessant vond. De directeur van de de baas zal ik maar zeggen, Oostenrijkse Nationale Bank, de Nout Welling van Oostenrijk. Zeer inspirerend, intellectuele man. Helemaal niet in veiligheidstermen praten. Echt goed op de hoogte. Die had het over China en over de manier waarop wij op het ogenblik in een soort van verbijsterde bewondering naar China kijken. Hoe ze in staat zijn om die economie centraal te blijven leiden en toch enorm te blijven groeien. En inmiddels ook, iedereen maakt spottende opmerkingen over al die kolencentrales en die vervuilde rivieren en zo. Dat is allemaal waar. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zijn ze ook inmiddels de grootste producent van zonnepanelen, van windturbines. In 2020 mag in geen enkele Chinese stad meer een auto die niet elektrisch is rondrijden. Nou, dat zie ik ons hier nog niet doen. Kortom, wij kijken met een soort van verbijsterde bewondering naar China.
Dus democratie staat eigenlijk dit soort dingen in de weg misschien wel?
Laat de spijker op de kop. Daar hebben we het dus heel erg over gehad. Van, wij hebben altijd gepredikt, de hele wereld moet democratisch worden, want dat is het beste systeem. Nou, kijk hoe de democratie in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, hè, dat is dan toch het voorbeeld voor het Westen heel vaak geweest. Wat daar gebeurt, krijgen we hier vaak met een zekere vertraging ook. Nou, het gaat daar om, maak je elkaar zo efficiënt mogelijk, met zoveel mogelijk betaalde televisiespotjes zendtijd zwart. Dat gaat over het verdedigen van belangenposities. Het gaat bijna niet meer over de inhoud. Mm. Het gaat over naakte macht, over naakte belangen, zou je bijna kunnen zeggen. Is dat dan het toppunt van waar we naar moeten streven? In Zimbabwe, ik sprak met Tsvangirai, de man die door de premier Mugabe en zijn troepen bijna gewoon letterlijk doodgeslagen is. Mm. En heel veel mensen zijn er ook werkelijk om het leven gekomen door al die ordentroepen van de president. Die had de verkiezingen gewonnen, Tsvangirai. Met een grote meerderheid. Mugabe accepteerde dat niet. Nou, op het moment dat hij dat op de spits gedreven had, hadden we een situatie gehad, zoals in Ivorcus, met Gbagbo. Het heeft duizenden doden gekost. Ja. Die man heeft dus een soort van wijze zelfbeperking betracht. Niet van, ik heb het gewonnen, ik ga doorzetten en met alle middelen linksom of rechtsom. Die heeft een soort van heel, heel moeizaam verstandshuwelijk gesloten met die Mugabe. En ze proberen gewoon om de lieve vrede te bewaren in dat land toch verder te ontwikkelen met alle moeite van dien. Ja, dat is misschien wel een, hij zegt, ja, is dat dan democratie? Nou, helemaal niet, zou je kunnen zeggen. Dat is een soort van hele murky situatie waarbij er wel gestemd is, maar waarbij de verkiezingen helemaal niet vrij waren, maar misschien de volgende keer wel meer. En misschien moet zo'n land in een bepaalde periode op een andere manier bestuurd worden dan zoals wij het nu doen. Ik bedoel, is de Verenigde Staten wel het grote voorbeeld van hoe de democratie functioneert? In Europa zijn er heel veel landen waar, zeg maar, de krachten elkaar zodanig in evenwicht houden dat er een soort van stagnatie ontstaat. Is dat dan in belang van de samenleving? Nou, ik denk het niet. Hoe ga je dat dan wel aanpakken? Nou,
zeg jij maar, Maurits, jij hebt erover nagedacht. Hoe ga je het dan wel aanpakken? Nou, is er een tussenweg tussen een volstrekt autoritaire staat en een democratie mogelijk, waarin je dit soort dingen beter kan oplossen? Dat je van bovenaf oplegt wat er moet gebeuren om het de goede kant op te sturen?
Nou, dat is natuurlijk niet een recept. Ik denk dat we misschien moeten afspreken om beslissingen op een andere manier te gaan nemen, waardoor we in staat zijn om een heel klein beetje over onze eigen schaduw heen te springen. Een voorbeeld uit het bedrijfsleven, misschien al raar om, als ik het over democratie heb, over het bedrijfsleven te praten, als een lichtend voorbeeld, om het zo even te zeggen. Paul Polman, de baas van Unilever, die heeft op de eerste dag dat hij daar de baas werd, gezegd, jongens, ik schaf nu de kwartaalcijfers af. Ik wil ze niet meer horen. We gaan jaarcijfers, dat moeten we natuurlijk publiceren. Ja. En wij zijn een zodanig bedrijf dat wij op langere, middellange en langere termijn moeten gaan nadenken. Maar de kwartaalcijfers, ik wil ze niet meer horen. Hij zegt, ik doe dat op dag 1, want vandaag zullen ze me niet afzetten. Dat is echt een revolutie. Ik weet niet of je beseft wat een enorme revolutie dat is in zo'n bedrijf.
Nee, maar leg het bij maar aan.
Bijvoorbeeld, de hele beurshandel is zo georganiseerd dat een milliseconde al uit kan maken of je een miljard winst of een miljard verlies maakt. Okay. Er zijn computersystemen bedacht die op een soort van die reageren op bewegingen van koersbewegingen, stijgingen en dalingen. En die zodanig zijn dat als je daar ietsje sneller bij bent, ietsje sneller inspeelt op die ontwikkelingen, dat je dus een hoop geld kunt verdienen. En ook aandelen kopen, verkopen en dergelijke. Het is zelfs zo, het is letterlijk gebeurd, dat Goldman Sachs, die had een computercentrum, een eigen computercentrum, en dus niet zo'n een server, weet ik wat, maar gewoon echt een heel groot pand met supercomputers. Dat stond, ik geloof, 2 straten verderop van waar het hoofdkantoor was, waar de mensen achter hun schermen die beslissingen zaten te nemen. Het duurde te lang. Nou, als je met iemand praat in de Verenigde Staten en de telefoon Skype, nou, dan heb je misschien een hele kleine vertraging, maar niet veel. Nou, wat denk je van 2 straten verderop? Het duurde te lang. Ze hebben een compleet nieuw computercentrum neergezet aan de overkant van de straat. Het duurde echt een milliseconde sneller dat ze die beslissing konden nemen. Dat maakt dat zij altijd net even eerder zijn dan die anderen. Dus als Paul Pommel dan zegt, wij schaffen de kwartaalcijfers af, we maken een hele grote sprong, dan is dat echt een revolutie. Waarom doet hij dat? Omdat als je alleen maar, zeg maar voor je uitkijkt, als je op een fiets zit en je kijkt alleen maar dwars wat er voor je banden zit, de grote kans dat je dan ergens tegen aanrijdt of een ongeluk betrokken bent, dat is voor een groot bedrijf ook belangrijk. Je moet gewoon verder kijken dan je neus lang is. Maar ja, omdat die korte termijn belang, ik gaf het voorbeeld van die aandelen, zo enorm groot is en vaak bepaalt of je wel of niet winst maakt, is dat een enorme beslissing. Ja. Hij zegt, ik durf de beslissing niet morgen te nemen, want morgen zouden ze misschien wel mij eruit gooien.
Okay.
Nou, hoe gaan we dus zo organiseren, dat was een moedige beslissing van één man, hoe gaan we het zo organiseren, de samenleving, onze economie en onze democratie, dat we iets verder kunnen kijken naar onze neus langs. Dat begint van onderop. Dat begint met op de basisschool, waar mensen anders gaan nadenken over dingen.
Oké. En als je dan toch die metafoor gebruikt, jij zit op een fiets, ik zet ons even neer op een boot, en je hebt op het moment dat je niet zeeziek wil worden, dan moet je naar een stip op de horizon blijven kijken. Dan moet je je concentreren op een vast punt op de horizon. En anders, als je dat niet doet, dan word je zeeziek. Wat is dan in dit geval, wat is dan de stip op de horizon, Maurits? Waar gaan we dan naartoe? Waar zouden we naartoe moeten werken?
Nou, om te beginnen denk ik dat we echt zo snel mogelijk naar een 100% duurzame energievoorziening toe moeten.
Hoe reëel is dat?
Nou, dat hangt er vanaf welke keuze we maken.
Laat het anders zeggen. Wat zijn de conflicterende krachten hierin, in dat proces? Want dat het een logisch verhaal is en dat iedereen graag schone energie wil, dat lijkt mij eigenlijk wel duidelijk.
Nee, dat is niet zo.
Is dat niet zo?
Ja, ik wil niet op Shell hakken steeds, maar dat is een Nederlands bedrijf.
Oké, iedereen behalve Shell dan?
Nee. Oh. Kijk, Shell heeft natuurlijk belangen.
Ja.
Er is een gigantisch conglomeraat van bedrijven wat profiteert van, klinkt gelijk zo kort, maar die zij betrokken zijn en die verweven zijn met dat hele conglomeraat. Dus dat loopt van ik bedoel, onze auto's lopen op benzine. Mm. Die komt van de oliemaatschappijen. Mm. En er zijn transportbedrijven, er zijn mensen die tankstations neerzetten, onderhouden. Alleen al in Duitsland is 10% van alle mensen en die werken, die zijn direct of indirect afhankelijk van de auto-industrie. Mm. 10%. Mm. Nou, dat is alleen maar dat ding. Nou, daar gaat de benzine dan in. Dus alles wat daarmee te maken heeft, wat daar rondomheen is, is nog veel groter. Mm-hmm. Nou ja, dat is een gigantisch ingrijpende beslissing om dat eenmaal om te gooien. Ik bedoel, in Duitsland hebben ze besloten om de kerncentrales stil te zetten. Nou, wat een revolutie dat niet betekend heeft. Het is heel dapper, dat vind ik persoonlijk, dat Merkel dat gedaan heeft. Omdat ze daar een enorm, jouw punt op de horizon, zeggen, dat is niet een ontwikkeling die wij op moeten, om alle mogelijke redenen. Dus wij moeten radicaal zeggen, daar houden we mee op. Dat betekent dat we onszelf dwingen, en dat kost geld, dat we onszelf dwingen om te kijken, hoe kunnen we het dan anders organiseren?
Ja, nou ja, de vraag blijft staan. Kijk, verhalen zoals jij die vertelt, maar ook zoals Paul Gilding die vertelt, en in het verleden ook wel Al Gore. In het begin dat mensen naar buiten traden met deze boodschap. Hè? Dus van jongens, het race de verkeerde kant op, we moeten echt iets gaan doen, we moeten nu echt gaan uitkijken. Die mensen werden vaak afgeserveerd als zijnde greenies propaganda. Dat was het begin. Inmiddels heten die mensen alarmisten. Ik kan me voorstellen, Paul Gilding wordt ook een alarmist genoemd. En jij waarschijnlijk ook wel, want jij zegt hoe het is. Of in jouw beleving hoe het is. Voor iedere Maurits Groen en voor iedere Al Gore en voor iedere Paul Gilding staan dus enorme lobbyisten van grote bedrijven klaar. Hoe ga je dat oplossen? Hoe ga je ervoor zorgen dat de belangen van jou en van mij en van iedereen, ook van die mensen, dat dezelfde belangen gaan worden? Dat is eigenlijk de kernvraag. Ik bedoel, dit is een lange weg te gaan. Ik verwacht van jou niet een pasklaar antwoord waarmee we morgen aan de slag kunnen. Maar ik vraag me dat wel vaak af, eerlijk gezegd. Want dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Alleen hoe je dat gevaarte in beweging gaat zetten, om dat ook daadwerkelijk te laten veranderen, dat lijkt mij een enorme opgave.
Ja, het is natuurlijk een, ik heb het al gezegd, het is een combinatie van mensen informeren, bewust laten worden van dingen en tegelijkertijd ook dingen in gang zetten die, ik noem het maar eventjes, de nieuwe economie handen en voeten geven. Zoiets simpels als dat solar ledlampje. Dat 1,3 miljard mensen onderwijs, schone lucht, geen risico's, minder uitgaven voor.
Wie kan daarop tegen zijn?
Nou, inderdaad, wie kan daarop tegen zijn? We hebben tot nu toe geen enkele reclame gemaakt. En uit echt hoe ze ons vonden, I don't know. Maar uit 55 landen zijn 250 bedrijven naar ons toegekomen. En dat zijn niet kleintjes. Dat is onder andere Unilever, maar dat is ook de Agostini in Italië. Dat is in Zuid-Afrika een groot bedrijf. In de Verenigde Staten de mensen van Logitech. Echt grote bedrijven. Echt honderden miljoenen, miljarden.
En wat gaan zij doen? Gaan zij dat lampje kopen? Of verder ontwikkelen? Of wat gaan zij
dat
doen?
Dat hangt een beetje van het bedrijf af. Unilever wil het samen met zijn producten aanbieden. Mm. Die gaan een grote promotieactie willen ze doen. De Agostini die heeft een soort van postorderbedrijf, waarbij ze mensen educatie doen, maar ook lespakketten. Maar ook concrete producten willen het mee verkopen. De mensen van Logitech in de Verenigde Staten die willen het eerst in de internethandel in een aantal supermarktketens verkopen om een soort van marktintroductie te doen. Dan vinden ze daarna naar echt groot, naar Walmart en dergelijke. Maar ook met, heel simpel, gisteren met de vicepremier van Botswana zitten praten, of eergisteren in Wenen. Die man die zegt, wij hebben gewoon 1,5 miljoen mensen off-grid. Ik ga met de president praten, die heeft dan nog echt wat te zeggen. En we gaan gewoon zorgen dat die kinderen die dingen krijgen, zodat we het onderwijspotentieel. Kijk, die mensen, mijn grootvader was visser. Minder 100 jaar geleden, die zeilde op de Noordzee in vingharing. Ik denk dat het de enige visser ter wereld is die een vierdelige autobiografie heeft geschreven. Een man was een slimme man, maar hij kon geen onderwijs krijgen. Nee. Heel Afrika, ik zeg het even gechargeerd, maar een heel groot gedeelte van Azië, is een gigantisch potentieel van slimme mensen die nu niet de kans hebben om dat te ontwikkelen. Die ze ook niet de kans hebben om daarmee de economie verder te ontwikkelen. Nou, als je met zo'n klein rotdingetje als zo'n solar ledlampje zo'n ontwikkeling kunt stimuleren, dan moet je het doen. Kortom, onderwijs, educatie, bewustwording, maar ook concrete nieuwe producten aangeven die helpen om die ontwikkeling richting verduurzamen in een nieuwe economie om die vorm te geven. Dus het is een heel veelvormig antwoord.
Oké, we hadden het net, jij had het net even over je opa. Als je teruggaat naar de Maurits Groen van 30 jaar geleden, jij ging toen werken bij Milieudefensie.
Dat is inmiddels al
35 jaar geleden.
Ja.
Hoe kan het nou, je ziet er zo jong uit, het is niet geloven. En toen ging je werken voor Milieudefensie, had je toen al door welke kant het op zou gaan, in welke hevigheid en hoe snel dat proces zou gaan en dat we uit zouden komen over 35 jaar waar we nu zitten?
Toen ik in 1978 bij Milieudefensie werkte, toen had ik al 6 jaar politicologie studie achter de rug. En die begon met de publicatie van het eerste rapport aan de Club van Rome. Nou, dat was met een paar houtje-toutje computers hadden die mensen berekeningen gemaakt, scenario berekeningen. Wat er zou gebeuren als ontwikkelingen, zoals ze zich toen voordeden, als die zich verder zouden ontwikkelen, als het verder zou gaan. Die mensen werden trouwens, dan hebben we het over 40 jaar geleden, als alarmisten afgeschilderd, zoals jij nu net in woord in de mond nam. En later kregen ze toegeworpen van, jullie voorspellingen, waren geen voorspellingen, scenario's zijn heel iets anders dan voorspellingen. Zijn helemaal niet uitgekomen, want moet je kijken, het gaat geweldig met de wereld. We hebben voldoende energie, de welvaart is enorm gegroeid, er zijn minder mensen met honger, et cetera, et cetera. Nou, ik heb 3 jaar geleden het boek nog eens een keer gelezen. En anderhalve week geleden is het nieuwe rapport van de Club van Rome uitgekomen. Mm-hmm. U heeft gezien, hè? Wij zitten helaas, nogmaals, het was geen voorspelling, maar we zitten precies op het scenario wat ze in 1972 met een houtje-toutje computer hebben uitgerekend. Op het scenario, je hebt dan meerdere lijnen. Het kan het lage scenario, midden scenario, hoog scenario. We zitten op het zwartste scenario. Helaas.
Ja. Dus met andere woorden, je hebt toen eigenlijk al voorzien, 35 jaar geleden, gewoon gesteund door de rapporten die toen uitkwamen, dat we hier...
Nou, gezien, ik was er heel erg verontrust over en ik vond het een plausibel verhaal. Het feit dat die simpele basisgedachte dat de economie afhankelijk is van de ecologie, ja, dat vond ik een volstrekt logisch verhaal. En ik heb ook nooit begrepen hoe economen met droge ogen kunnen blijven beweren dat we maar eindeloos kunnen blijven groeien. En dat de visie toeneemt en dat de technologie het wel zal oplossen, et cetera, et cetera. Onbegrensde groei op een eindige planeet is gewoon onmogelijk. Klaar. En dat is, ik vertelde net dat alles wat er op het ogenblik in de pijplijn zit in China, India, aan ontwikkeling, die verviervoudiging van de wereldeconomie binnen 25, 30 jaar, waardoor we 6 keer meer gaan uitgeven als we een inkomen hebben, om het zo te zeggen. Paul Gilding zegt daarvan, en dat kan ik maar helemaal na zeggen. Hij zegt, dat kan je wel willen, en dat zal allemaal wel logisch zijn, maar het gaat gewoon niet gebeuren.
Nee.
Bedoel, als je op een flat staat en je zegt van, de zwaartekracht, ik heb er lak aan, ik spring naar beneden en ik ontken het gewoon.
Ja.
Nou, ga je gewoon. Hij zegt, het gaat over biologie, het gaat over chemie, het gaat over natuurkunde. Ja. Dat zijn wetten, ja, je kan ze wel afschaffen. Maar ik denk dat het eerder andersom zou zijn. Dan schaffen ze jou af.
Mm-hmm.
Dus je kunt ze ontkennen, maar je krijgt wel met de gevolgen te maken.
Oké. Okay. Dus als het allemaal feitelijk is aangetoond, dat het niet lang meer kan duren. Wat is de druppel? Ik vroeg het vorige week ook aan Willem Mielkoven wat betreft de monetaire crisis. Wat is het punt dat iedereen zich gaat realiseren dat het echt zo niet langer gaat? Wat is de druppel? Moet er iets ontploffen? Wat moet er gebeuren?
We hebben een hele serie milieurampen gehad de afgelopen 30, 35 jaar.
Ja, maar mensen
jaar.
Slapen nog steeds. Hè, als je daar...
Kijk, in de Tweede Wereldoorlog was Pearl Harbor voor de Verenigde Staten de druppel. De dag daarvoor was 95% van de Verenigde Staten, van de mensen, waren gewoon tegen deelname aan de oorlog. De dag daarna was iedereen voor. Heel simpel. Het was één heel duidelijk dramatisch moment waardoor iedereen de ogen geopend werd. Ik ben bang dat dat op milieugebied, om het maar even zo te zeggen, hè, of nou biodiversiteit is, wat dan ook, dat dat niet gaat gebeuren.
Nee.
Mensen kunnen zich niet voorstellen wat het betekent dat wij dat we de afgelopen 30 jaar, feiten, 30-70% van de soorten die op aarde zijn, dat we die hebben laten uitsterven. Want ja, we hebben nog steeds koeien en paarden en weet ik het allemaal. De onzichtbare basis, want de ecologie bestaat uit een gigantische hoeveelheid ecosystemen die onderling van afhankelijk zijn. De basis daarvan, die zijn we gigantisch en gigantisch snel aan het ondermijnen. Maar we ontdekken daar gewoon pas heel geleidelijk de gevolgen van. Gisteren op het vliegveld was het voorpagina verhaal van Newsweek. De manier waarop wij nu de visvangst georganiseerd hebben, die gaat ertoe leiden, nou, als we dat zo ongestoord door gaan doen, gaat ertoe leiden dat over 40 jaar, ik heb uitgerekend met een beetje mazzel, maakt dat ons nog mee, hè, zo'n kleinzoon van een visserman, dat er dus geen vis meer te vangen is. Ja. Klaar, uit,
noem
over.
Dat maar mazzel, als je dat nog mee
wilt. Nee, begrijp je
het? Ja, ik snap wat je bedoelt.
Geen vis meer.
Ja.
Wat betekent dat voor het het is jammer dat we die groot gedeelte van de mensheid krijgt de meeste eiwitten nog binnen via vis. Mm. Dat realiseren we ons ook niet, want wij zijn zo rijk dat wij eiwitten, we hebben een soort van eiwitlawine uit alle mogelijke bronnen. Voor veel mensen, met name derde wereldland, is dat de belangrijkste en zo niet de enige eiwitbron. Dat heeft dus gigantische consequenties voor die mensen. Mm. Maar wat heeft het voor consequenties voor het ecosysteem? Dat er geen vis meer in die oceaan zit. Nou, ik ga niet een enorme verhandeling daarover houden, maar het heeft enorme consequenties, ook voor het klimaat.
Ja.
En dus voor, nou, noem maar op.
Ja, dus heb je eigenlijk een ontzettende rotboodschap, Maurits. Het is een heel erg angstwekkend verhaal. Hoe blijf jij positief? Want we zitten bijna aan de tijd, hè? Ik vroeg het vorige week ook aan Middelkoop. Heb je nog een paar opwekkende woorden voor ons? Wat kunnen wij doen? Waar kunnen wij in veranderen? Nog even los van, we moeten zuiniger omgaan met de energie. Kachel wat lager. En dat, wat moet
er wel doen? Kachel lager. Nee, we hebben zoveel rijkdom. Dat als we het een beetje beter zouden organiseren. Dan zou dat probleem helemaal niet bestaan.
Nee.
Ja, als wij een circular economy hebben. Waarbij alle grondstoffen die wij hebben gebruikt. Dat we producten zo ontwerpen dat we op een makkelijke manier met energie, waar we een overvloed aan hebben. Mm. Duurzame energie die nog miljarden jaren in die hoeveelheden beschikbaar zal zijn. Als we dingen zo zouden ontwerpen dat we dat makkelijk bij elkaar kunnen halen, dat we die grondstof weer 100% kunnen gebruiken. Dat we dat gewoon slimmer zouden doen. We kunnen het. De technologie is er nu al. Het geld is er nu al. De energie is er gewoon. De grondstoffen zijn er. Als we het beter zouden organiseren, dan kan het. Heel simpel. Het is een andere mindset. Dus dat is het positieve van het verhaal. Hoe hou ik dat vol? Ja, het is een soort van permanente professionele schizofrenie aan de ene kant. Want als je door. Nee, maar dat is wel het dramatische en het verdrietige, zou je kunnen zeggen. Dat raakt mij natuurlijk, als je er echt bij stilstaat, wel degelijk. Want er zijn concrete mensen die. Ik gaf je het voorbeeld van die 16.000 kinderen die elke dag. 16.000 kinderen elke dag verbranden doordat ze gewoon geen gebruik kunnen maken van zonne-energie en kerosine moeten gebruiken omdat ze te arm zijn om dat te doen terwijl het geld er is.
Ja.
Als je dat tot je door laat dringen, denk aan één kind. Als je één zo'n kind meemaakt. Mm-hmm. Wie gaat er met zo'n kind trouwen? Wie geeft zo'n kind een baan? Mm-hmm. Dat leven is verwoest. Mm-hmm. Onnodig. Mm-hmm. Nou, dat is gewoon pars pro toto. Dat geldt eigenlijk voor de hele mensheid.
Ja.
En het is eigenlijk. Ja, laat ik het woord verdrietig inderdaad maar gebruiken. En je kan allerlei kwalificaties aan verbinden. Dat we die kansen, die mogelijkheden die er zijn, die benutten. Nou, ik werk er hard aan, hoop ik, om ervoor te zorgen dat we dat gaan omdraaien, dat we dat wel gaan doen.
Nou, het lijkt me een uitstekend einde. Dankjewel, Maurits Groen. We zijn aan het slot gekomen van deze uitzending van Mag het ergens over gaan. En de uitzending die u zojuist hoorde staat vanaf morgen op de site www.ziggyklaas.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het programma en over de gasten die de komende weken zullen aanschuiven. U kunt de opname van dit programma bijwonen vanaf 1 uur in Tijlers Museum. Volgende week, 27 mei, is mijn gast Simon Werkendam. Hij is van Robin Good. Dit programma wordt vanavond om 8 uur uitgezonden. En zometeen, dat moet ik nog even erbij zeggen, opent hier in Tijlers Museum een nieuwe tentoonstelling. Daar hangt de poster voor de luisteraars. Ik wijs nu achter mij. De tentoonstelling heet Naar de Top. En hij wordt geopend door Peter Winnen. Als je dit hoort op de radio, dan ben je. Ja, echt waar. En als je dit hoort, dan ben je al te laat. Dan kan je er niet meer heen, want het is zo meteen. Maar deze tentoonstelling is tot 9 september te bezoeken. Ik wil nog een aantal mensen bedanken. Job de Haas en René Kind voor de techniek. Babette van de Weg van de opnameleiding. Martijn Brebaert voor de tune. Tijlers Museum uiteraard voor de gastvrijheid. Okhuizen Wijnkoperij. Mark Hagen voor de ondersteuning van de site. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren, de mensen thuis en ook hier in de zaal. En tot volgende week.